Als het goed is, staat hij aan. Goedemorgen allemaal. Fijn om hier weer te zijn. Was er vorige week ook al, maar ook deze week besef ik weer hoe goed het is om hier met elkaar samen te zijn. En hoe heerlijk het is om die diepe waarheid met elkaar te mogen uitzingen, uitspreken. Hij spreekt ons vrij. Hij maakt ons vrij. En door wat voor stormen je in het leven ook gaat, als die waarheid diep van binnen zit, dan trekt hij ons iedere keer weer erbovenuit. Ik kan dit lied ook, ja, verder ben ik ook een beetje verkouden hoor, maar ik kan dit lied ook niet meer zingen zonder enige emotie. En we zullen het nodig hebben, die zekerheid, want we gaan wel een beetje door de stormen van het leven heen vanmorgen. En dat doe ik aan de hand van Jeremia. De profeet Jeremia. Ik ben de laatste keer dat ik hier sprak bezig geweest met Jesaja, voor degenen die dat nog weten. En degenen die heel bijbelvast zijn, die weten, na Jesaja komt Jeremia. Misschien denk je ondertussen, dan leest hij wel heel weinig in zijn Bijbel als hij nu nog niet verder is dan Jeremia, zoveel maanden verder. Maar geloof me, het kan je best wel even een poosje bezighouden. En we gaan zo meteen lezen. En ik dacht, normaal doe ik dat even aan het begin. Maar Jeannette zei het al vlak voor de dienst. Ze zei, wat ga je daar nou mee beginnen? Want dat zijn best wel moeilijke teksten. Dus ik denk, nou misschien voordat ik jullie door die tekst leid en dat je denkt, nou waar gaan we nou aan beginnen? Misschien even wat achtergrond. Want waarom nou Jeremia, behalve dat hij na Jesaja komt? Nou, even wat achtergrond. Wie was Jeremia nou? Jeremia was, vanuit de Bijbel gezien, een van de drie grote profeten. De eerste was Jesaja, tweede Jeremia en daarna Ezechiël. De drie grote profeten. Niet omdat ze belangrijker waren dan alle andere profeten, maar simpelweg omdat van hun wel heel veel materiaal in de Bijbel is. Jesaja 66 hoofdstukken, Jeremia 52. En daar bleef het niet bij, want daarna kwamen nog de klaagliederen van Jeremia. Maar Jeremia was wel een bijzondere profeet, omdat hij geen leven heeft gehad waar wij jaloers op zouden kunnen zijn. Kijk, de meeste profeten en koningen hadden ergens op hun, die kwamen allemaal moeilijkheden tegen. Dat is een zekerheid die je hebt in het leven met God. Je komt op moeilijkheden. Maar al die andere profeten hadden ergens wel een moment dat ze op de top van die berg stonden en God aan het werk zagen in hun leven. En dat bemoedigde ze. Als je denkt aan Elia, die heeft ook wel onder zo'n struik gelegen en zegt, Heer, dat hoeft niet meer. Maar kort daarvoor stond hij op die berg Karmel, werd er een eind gemaakt aan de Baalvereering en was hij eigenlijk de grote man. En zelfs Jona, hij was er niet zo blij mee, maar hij ging naar Nineveh, hij predikte het woord en heel die stad kwam tot bekering. En als je zo de profeten belangsgaat, altijd gebeurt er wel iets, zodat ze de zegen op hun werk ook daadwerkelijk zien. Maar als we kijken naar het leven van Jeremia, mensen, dan wordt het echt heel treurig. 40 jaar lang heeft hij gepreekt, geprofeteerd, namens God gesproken en menselijk gesproken nul resultaat. Hij werd verstoten door zijn familie. Die stonden hem naar het leven. Bedreigden hem. Hij moest stoppen met dit geprofeteer. En anders zouden ze hem van kant maken. Dus hij is gevlucht uit het dorpje waar hij vandaan kwam. Is naar de grote stad, naar Jeruzalem gegaan. Hij mocht van God niet trouwen. Geen gezin stichten. Want die zouden alleen maar in ellende groot worden. Die kinderen, als hij die zou krijgen. Uiteindelijk is hij in een soort, hij werd voor een verrader aangezien. Hè? Dat is ook een lang verhaal, daar ga ik niet allemaal bij stilstaan. Maar toen de Babyloniërs kwamen, profeteerde Jeremia van, ja, dit is het oordeel van God, het heeft geen zin om je te verzetten. Geef het maar aan toe en schik je naar deze buitenlandse bezetter. En hij werd voor een verrader versleten. En uiteindelijk is hij in ballingschap in Egypte gestorven. Maar hij werd op jonge leeftijd door God geroepen om namens hem te spreken. En het heeft hem weinig, menselijk gezien, weinig gebracht. En ja, degene die, van jullie die me wat langer kennen, die weten dat ik wel hou van taal. Ik hou van het vergeten. Nee, er schijnt zelfs zo'n Facebookgroep te zijn. Hè? De Vereniging ter Bevordering van het Gebruik van het Bedreigde Nederlandse Woord. Van die oud-Hollandse woorden. Kent iemand bijvoorbeeld het woord jeremiëren nog? Mijn moeder zei het nog wel eens. Zit niet zo te jeremiëren. Tegenwoordig gebruiken we het niet meer. Maar dat komt rechtstreeks van Jeremia. En het betekent zoiets als zit niet zo te jammeren. Zit niet zo te klagen. Want dat is waar Jeremia bekend om stond. 52 hoofdstukken lang met eigenlijk veroordeling, jammerklachten, treurnis. Met hier en daar wat lichtpuntjes. En er was, en daarin is Jeremia misschien ook wel bijzonder. Er was geen profeet die eigenlijk zo emotioneel uiting gaf aan de woorden die God op zijn hart legde. Want Jeremia bestaat ook voor een heel groot gedeelte uit poëzie. Niet alleen maar, en je ziet dat, je herkent het in je Bijbel wel in die wat kortere inspringende teksten. Dan zie je van, hé, dit is dichtvorm, dit is poëzie. En daarna zie je weer die rechte kolommen, eigenlijk als een soort van krantenartikel. Dat is gewoon proza. Nou, wat is nou het verschil? Een bekende theoloog heeft wel eens gezegd, als God spreekt door zijn profeten in proza, gewoon zeg maar die krantenkolommen, dan deelt hij zijn gedachten, zijn woorden letterlijk. Als God spreekt door zijn profeten in poëzie, deelt hij zijn hart en zijn emoties. Nou, en dat zien we heel veel terug bij Jeremia. Dat God door Jeremia heen zijn emoties deelt. En wat is er nog meer bijzonder aan het leven van een profeet, is dat eigenlijk de profeet niet alleen maar de boodschap doorgeeft, maar de boodschap uitleeft. En je zou bijna kunnen zeggen, de pijn die God had van het volk wat hem verliet, de eenzaamheid misschien, het op het hart getrapt zijn van God, de pijn daar, eigenlijk is dat de pijn die Jeremia zijn hele leven ervaren heeft, gevoeld heeft in zijn eigen leven. En zijn boodschap was daarmee ook doorleefd. En je ziet ook in het boek zelf dat hij daarmee geworsteld heeft. Op een gegeven moment lezen we in, ik ga dat niet allemaal, want dan wordt het een hele lange ochtend bij stilstaan, maar een paar korte momenten, hoofdstuk 20 is het, zeg ik uit mijn hoofd, zo rond vers 9... dat hij zegt van, op een gegeven moment heeft hij besloten, ik doe het niet meer, heren, ik doe het niet meer. Ik stop ermee, ik preek niet meer. En dat hij een moment later zegt, maar het werd als een vuur wat brandde in mijn botten. En ik wilde niet meer, maar ik kon niet anders. Hij moest, het brandde op zijn hart en hij wilde soms niet meer vanwege de ellende die het teweeg gebracht. En tegelijkertijd kon hij niet anders dan spreken wat God op zijn hart legde. En daar zie je ook wel weer in dat het niet alleen maar de treurende profeet was, maar dat het ook een man was met echt een bijzondere passie en gedrevenheid. En het moest en zou eruit komen. En ook dat proef je in de woorden, eigenlijk door heel, ja, het is een fascinerend Bijbelboek. En ik vond het lastig om te kiezen. Denk van, ja, waar ga ik nou, welke verse, welk stuk ga ik er nou uitlichten om op één ochtend, want je zou er een hele serie of een hele tijd aan kunnen wijden. Gaan we niet doen, maakt u zich geen zorgen. U bent voor de koffie weer thuis straks. Maar dat even als achtergrond, dat u een beetje een idee heeft van, nou, waarom heeft Jeremia hem nou zo bezig gehouden? Goed, we gaan met elkaar lezen. En dan heb ik toch uiteindelijk een paar gedeelten eruit gepikt die mij in ieder geval, ja, oneerbiedig gezegd, naar de keel grepen. En dat is eerst een kort vers uit Jeremia 2. Jeremia 2, vers 13. Want mijn volk, zegt God, mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken die geen water vasthouden. God zegt, ze hebben mij niet alleen verlaten, maar ze hebben me ook nog een keer ingeruild voor iets wat het net niet is. Een dubbel kwaad. Nou, dan gaan we verder naar hoofdstuk 23. En daar lezen we een wat langer gedeelte uit. Hoofdstuk 23, en dat lees ik dan vanaf vers 16. Zo zegt de Heere van de legermachten, luister niet naar de woorden van die profeten die tot u profeteren. Want ze geven u ijdele hoop. Ze spreken een visioen uit hun eigen hart, niet uit de mond van de Heere. En steeds zeggen ze tegen hen die mij verwerpen, de Heere heeft gesproken. U zult vrede hebben. En tegen ieder die in zijn verharde hart voortgaat, zeggen ze, er zal geen onheil over u komen. Want wie heeft in de raad van de Heere gestaan en zijn woord gezien en gehoord? Wie heeft er acht op geslagen en ernaar geluisterd? Zie, een storm van de Heere. Grimmigheid is uitgegaan, een wervelende storm. Op het hoofd van de goddelozen stort hij neer. En de toorn van de Heere zal zich niet afwenden. Tot hij gedaan heeft en tot stand gebracht heeft de gedachten van zijn hart. En in later tijd zult u dat begrijpen. Ik heb die profeten niet gezonden en toch zijn ze zelf gaan lopen. Ik heb niet tot hen gesproken en toch zijn ze zelf gaan profeteren. Hadden zij in mijn raad gestaan, dan hadden ze mijn volk mijn woorden doen horen. En hadden zij hen doen terugkeren van hun slechte weg en van hun slechte daden. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heere, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen en zou ik hem dan niet zien, spreekt de Heere? Vervul ik niet de hemel en de aarde, spreekt de Heere? Ik heb gehoord wat die profeten zeggen, die in mijn naam leugens profeteren door te zeggen, ik heb gedroomd. Hoe lang nog? Is er dan nog een droom in het hart van de profeten die leugen profeteren? Ja, profeten zijn ze, van het bedrog uit hun eigen hart. Ze denken mijn volk mijn naam te doen vergeten door hun dromen, die zij elkaar navertellen, zoals hun vaderen mijn naam vergeten hebben door de Baal. Laat de profeet bij wie een droom is, een droom vertellen. Maar laat ieder bij wie mijn woord is, mijn woord naar waarheid spreken. Wat heeft stro dan gemeenschappelijk met het koren, spreekt de Heere? Is mijn woord niet zo? Zoals het vuur, spreekt de Heere. Of als een hamer die een rots verplettert. Tot zover. Nou, als je dat leest, dan giert de emotie wel doorheen, hè? En wat is het dan wat Jeremia hier zo raakt en zo aan het hart gaat als hij spreekt namens God? Eigenlijk opnieuw weer die echo van hoofdstuk 2, vers 13. Ze hebben God ingeruild voor iets wat het net niet is. Dus vandaar dat ik als centraal thema boven de preek een beetje heb geplakt. Echt of onecht? Dat is waar het omgaat in ons leven. Dat is waar het om gaat als Gods woord gesproken is. Jeremia had geen makkelijke opdracht. Maar hij had voor oud-testamentische begrippen een heel bijzonder inzicht in waar het nou werkelijk om ging. Want heel vaak ging het in het Oude Testament om de gebruiken, de rituelen. Waar hield men zich aan? En Jeremia zegt, nee. Het gaat om de waarheid van wat er in jouw hart gebeurt. Paulus heeft het daar in het Nieuwe Testament nog veel vaker over. Dat hij zegt, het gaat om niet om het uiterlijk vertoon, niet om de besnijdenis als teken van het verbond. Het gaat om het besneden zijn van je hart. En eigenlijk is dat wat Jeremia ook zegt. Wat leeft er in je hart? Wat komt er uit het hart? Waar luister je naar? En er was niets wat hem zo raakte als profeten, profetieën, die heel gemakkelijk datgene uitspreken wat de mensen graag wilden horen. En dat deed het goed hoor. Daar luisterden de massa's wel naar. Een boodschap van, komt allemaal goed. Er gaat je niks gebeuren. Vrede, welvaart. Daar luisteren mensen graag naar. Maar bij Jeremia brandde het in zijn hart. En hij merkte, dit klopt niet. Dit is niet de boodschap van de Heer voor deze tijd. Jeremia kreeg de last om eigenlijk met Gods ogen te kijken naar het volk. Om door die opgepoetste buitenkant heen, want je zou kunnen denken, hè, als je Jeremia leest, dat je denkt van, dat volk is wel heel ver afgedwaald. Het is allemaal heel verschrikkelijk. Maar vergis je niet, onder koning Josia, een tijdgenoot van Jeremia, was er best het nodige hersteld aan de buitenkant. Er was een tempeldienst, er waren priesters, er waren profeten, er werd geofferd. Maar het hart was er niet bij. En als Gods woorden gesproken hadden moeten worden, werden ze niet gesproken, maar werd er gesproken datgene wat het volk wilde horen. En iedereen dacht, maar gaat lekker zo. Allemaal heel tevreden met zichzelf. En dan komt die vervelende Jeremia. En die zegt, Juda, hoofdstuk 3, in de buurt van vers 13 dacht ik, Juda, jouw bekering is slechts schijn. Doe de voorhuid van je hart weg. Dat is wat er nodig is. En als we dat nou eens vertalen naar onze tijd, hè? Dan word je soms best een beetje ongemakkelijk. Ik ben, ook omdat het me interesseert, wel geabonneerd op een aantal van die Facebook groepen, revive.nl, misschien ken je het wel. En je leest van alles. Gods gedachten over 2025. En de ene is nog enthousiaster om een opwekking aan te kondigen en de machtige en grote dingen die God gaat doen. En de ene nog positiever dan de ander. Bewegingen, op het risico dat ik mensen misschien voor het hoofd stoot, maar het brandt wel een beetje in mijn hart. Bewegingen als frontrunners die roepen van bevrijding en genezing is er altijd en voor iedereen. En misschien schuurt het een beetje wat ik zeg, maar denk eens terug aan de echo van Jeremia. Vrede, welvaart, geen oordeel, het komt allemaal goed. Het ligt allemaal voor het grijpen. God gaat zegenen. God gaat... En vul maar in. En dan wil ik je vragen, je hart, maar het woord ook kritisch te onderzoeken. Is dat wat God spreekt? Of is dat wat wij willen horen? Wordt het al een beetje ongemakkelijk? Want woorden als, joh, God is liefde, wees jezelf. Het resoneert zo makkelijk in ons hart, omdat dat is wat we ten diepste willen horen. Jij bent oké, aai over je bol, God houdt van je no matter what. Het gevaarlijke is, er zit altijd een kern van waarheid in. Want natuurlijk, God houdt van al zijn kinderen. Maar is dat werkelijk wat hij door zijn woord en zijn geest tegen jou wil zeggen? Wees maar zoals je bent. Wees vooral tevreden met jezelf. Of zou het kunnen zijn dat Gods woord toch iets meer schuurt en botst en slaat? Hoe zei Jeremia het ook alweer? Als een hamer die een rots verplettert. Of als een zacht aaiende hand die jouw ego streelt. Zouden we niet wat... Hoe zeg je dat dan vriendelijk? Zouden we soms niet wat achterdochtiger moeten zijn? Of wat kritischer? Als er zo makkelijk geroepen wordt, zo spreekt de Heer. Of dit is mijn woord voor jou. Niet om iemand af te branden, maar om te midden van alle verwarring terug te grijpen op de enige vaste grond die wij in deze tijden nog hebben. Het woord van God. En hoeveel tijd besteden we daarin om te onderzoeken? Hoeveel ruimte krijgt dat in jouw hart? Hoeveel ruimte krijgt het woord om licht te schijnen op dat wat er in jouw hart leeft? En ben je dan ook bereid om dat woord ook hier te laten schuren? Knagen, schaven en misschien af en toe even stevig erop te slaan. Of zeggen we, nee, als het ongemakkelijk wordt, is het niet van de Heer. Want wat de Heer is, is liefde, vrede, blijdschap. En als ik dat niet voel, is het niet van de Heer. Herkent u hoe, ik zeg het misschien een beetje overdreven, maar ik betrap mezelf erop dat ik geneigd ben wel zo te denken. God maakt vrij, God maakt blij. En als je niet blij maakt, is het niet van God. Daar zit een gevaar in, mensen. En er zit een groot gevaar in als we dat leggen naast het leven van Jeremia. Want, en ik leg graag altijd de verbinding met het Nieuwe Testament ook, hè, want dit is, eigenlijk zie je wat er in Jeremia's hart brandde voortdurend ook in het hart van Jezus. Elke confrontatie die hij aanging met de fariseeërs ging eigenlijk hierover. Jullie poetsen de buitenkant leuk op, maar van binnen is het dood. Jullie geven tiende van dille, komijn en weet ik wat niet. Je poetst de regeltjes helemaal tot in de puntjes op. Maar je vergeet waar het om gaat. En dat ligt hier. En Paulus zei het zo. Het is eigenlijk een van mijn favoriete teksten in het Nieuwe Testament. Hij zei, levend en krachtig is het woord van God. Hebreeën 4 vers 11. Scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot waar de scheiding van ziel en geest ligt. Van gewichten en merg. Dat is beeldspraak die hij gebruikt. Maar wat doet het? Het maakt onderscheid. Het brengt eigenlijk helderheid. Het beoordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Eigenlijk zegt Paulus, je eigen hart is niet te vertrouwen. Je gevoel, we zeggen het zo makkelijk in onze tijd, volg je gevoel, maar het gevoel is niet te vertrouwen. Paulus wist dat. Jezus wist dat toen hij verzocht werd in de woestijn. En iedere keer antwoordde, maar er staat geschreven. En Jeremia wist het, en die zei het nog veel grover eigenlijk. Hij zegt, arglistig is het hart, verderfelijk. Vertrouw niet je eigen hart, vertrouw niet je eigen emotie, vertrouw niet je eigen gevoel als het om de dingen van God gaat. Maar vertrouw het geopenbaarde woord van God. En dat brengt ons ook op een cruciaal punt voor onszelf als gemeente. Want waar meten wij nou ons succes aan af? Hoeveel mensen er hier in de zaal zitten? Hoe enthousiast iedereen meedoet met de lofprijs en aanbidding? En dat is te organiseren hoor. Ik ben er heilig van overtuigd. Als je een boodschap catchy weet te brengen met iemand die welsprekend is. Je werft op de een of andere manier een paar steengoede muzikanten en je zet ze op het podium. Echt waar. In no time is hier de zaal te klein. Maar zijn er dan ook harten van mensen werkelijk veranderd? En dan is de kritische vraag, willen wij als gemeente op zoek naar iets wat aanslaat bij de mensen? Of willen we die gemeente zijn waarvan Christus zegt, zoals in een van de, ik heb even niet uit mijn hoofd welke van de 7 gemeenten waar geschreven wordt, waarvan hij zegt, maar jullie hebben mijn woord bewaard. Hoe willen wij bekend staan? Als die grote, succesvolle, hippe gemeente? Of als de gemeente van Christus waarvan hij zegt, je hebt mijn woord bewaard? Dat is wat er brandde in het hart van Jeremia. En het is mijn verlangen dat dat is wat gaat branden in ons hart. En geloof me, dan doet de vorm er niet zoveel meer toe. Dan gaat God spreken, dan gaat hij harten veranderen en dan gaat hij mensen hier brengen die datzelfde verlangen, brandende verlangen naar het woord van God hebben. En dan is er zegen. Misschien geen voorspoed, misschien geen makkelijke weg, maar dan is er zegen. En dan komt het er wel op aan. Hoe gaan wij keuzes maken? In de bredere zin als gemeente, hoe gaan wij bepaalde beleidskeuzes maken? Waar zetten we op in? Maar ook jullie individueel, heel persoonlijk. Hoe gaan wij in 2025 onze keuzes maken? En laten we dat maar gewoon heel praktisch doen, hè? Ik wil even kijken naar een voorbeeld wat verderop in Jeremia, waar er al een hoop is misgegaan. De buitenlandse legers uit Babylonië zijn gekomen. Jeruzalem is verwoest. Er is een overblijfsel wat eigenlijk niet zo heel goed weet waar ze naartoe moeten. Aan de ene kant de Galdeeën die ze naar het leven staan. En de koning die achter ze aankomt met een leger. Aan de andere kant Egypte. Blijven ze in het land met het kleine overblijfsel? Blijven ze in het verwoeste Juda? Ze weten het niet. En dan zou je denken, zijn ze eventjes op de goede weg? Ik laat al iets doorschemeren van hoe het afloopt. Maar laten we eens even kijken naar Jeremia 42. En je ziet de situatie voor je. Hè? Er is zo'n overgebleven legertje. Jeruzalem platgebrand. Ze weten niet waar ze heen moeten. Maar wacht even, ze hebben nog een profeet. Jeremia 42, vers 1. Toen naderden alle bevelhebbers van de legers. Johanan, de zoon van Karea. Jezania, de zoon van Hosea. En heel het volk, van klein tot groot. En ze zeiden tegen de profeet Jeremia, laat onze smeekbeden toch voor uw aangezicht terechtkomen. En bid voor ons tot de Heere uw God voor heel dit overblijfsel. Want wij zijn uit velen met weinigen overgebleven. Zoals u met eigen ogen aan ons ziet. He, zo kunnen wij soms... Dus er kunnen momenten zijn dat je je zo in je leven kunt voelen. Dat je zegt, we zijn uit velen met weinigen hier nog overgebleven. En hoe moet het nu verder? Waar moeten we heen? Dat was de vraag die aan Jeremia werd voorgelegd. Mogen de Heere uw God ons de weg bekendmaken die wij moeten gaan en de zaken die wij moeten doen? En toen zei Jeremia tegen hen, ik heb geluisterd. Zie, overeenkomstig uw woorden ga ik bidden tot de Heere, uw God. En het zal gebeuren dat ik elk woord dat de Heere u zal antwoorden, u ook bekend zal maken. Je proeft al een beetje, hè? Misschien vul ik te veel in, maar je proeft al een beetje bij Jeremia dat hij zegt van, weet goed wat je vraagt, want ik ga er niet een paar highlights uithalen. Als de Heere spreekt, zegt Jeremia, maak ik ook alles bekend wat hij tegen mij zegt. Niets uitgezonderd. Je krijgt de ongefilterde boodschap, krijg je. Ik heb goed geluisterd wat jullie vroegen, ik ga dat doen, maar pas op. Je krijgt de ongefilterde boodschap. Dat is onze taak, hè? Ook in deze tijd. Een ongefilterde boodschap van God brengen. Niet op een manier dat we denken, nou, we moeten het een beetje aanvaardbaar maken voor de mensen die naar ons luisteren. Geen woord zal ik u onthouden. En toen zeiden zij tegen Jeremia, mogen de Heere tussen ons als een waarachtig en betrouwbaar getuige zijn. Voorwaar, wij zullen zo doen overeenkomstig elk woord waarmee de Heere, uw God, u tot ons zendt. En dan komen we bij wat mij betreft, de kern is, vers 6. Het zij goed, het zij kwaad. Of het ons nou bevalt of niet. Of we denken dat het slecht met ons af gaat lopen als we de Heere gehoorzamen of niet. Het zij goed, het zij kwaad. Wij zullen luisteren naar de stem van de Heere, onze God, tot wie wij u zenden. Zodat het ons goed zal gaan wanneer wij luisteren naar de stem van de Heere, onze God. Nou, fantastisch toch? Dat is nog eens een mooi publiek voor Jeremia. Mensen die zeggen van, ook al waarschuwt hij ze, nee. Het zij goed, het zij kwaad. Wij zullen luisteren naar de stem van de Heere. En dat duurt even. En dan komt het, zegt Jeremia, niet naar Egypte. Niet naar de Galdeeën. Maar blijf in het land. Nou, zou je denken, nou doe dat dan. Maar dan komt het goed, dat is het woord van de Heer. Hoofdstuk 43, we slaan een heel stukje over. Vers 2. Komt er weer een heel rijtje namen, ik ga ze niet allemaal voorlezen. En al die hoogmoedige mannen. En ze zeiden tegen Jeremia, u spreekt leugens. De Heere, onze God, heeft u niet gezonden om te zeggen, u mag Egypte niet binnengaan om daar als vreemdeling te blijven. Baruch echter, de zoon van Neria, hitst u tegen ons op, opdat hij ons in de hand van de Galdeeën geeft om ons ter dood te brengen of om ons in ballingschap te voeren naar Babel. Wat is er gebeurd? De boodschap stond ze niet aan. En wat is de reactie? Jeremia, jij moet het wel bij het verkeerde eind hebben. We gaan het niet doen. Wat is er gebeurd met die mensen die kort daarvoor nog zeiden, het zij goed, het zij kwaad, wij zullen luisteren naar het woord van de Heere. Nu ging het ze wat kosten. Hun angst, hun veiligheid stond op het spel. Oh nee. Dan, dat zal wel niet het woord van de Heer zijn. We zoeken het zelf wel uit. Nou, als u wil weten hoe dat afliep, lees rustig heel Jeremia nog eens door. Maar ik kan u verklappen, dat liep niet goed af. En toch, mensen, is dit wat wij vaak doen. We staan vooraan in een dienst, in de emotie. En we zeggen, waar u ons ook zendt, ik zal gaan. Wat u ook van ons vraagt, wij zullen het doen. En misschien als we dan teruggaan naar onze zolderkamer, we openen het woord, we laten God tot ons spreken en denken, dat niet. Dat zal ik wel verkeerd begrepen hebben, Heere God. Dat is best een stevige uitdaging voor 2025. Wie willen wij zijn? Op persoonlijk vlak of als gemeente? Willen we die eerste groep zijn die zegt, het zij goed, het zij kwaad. We gaan dat woord bewaren. We gaan dat woord met elkaar bestuderen. En als daaruit komt dat dit de weg is, het zij goed, het zij kwaad, dan gaan we hem. Of zijn wij die hoogmoedige mensen die zeggen, maar als dat het is, dan zullen we het wel verkeerd begrepen hebben. Dat is een moeilijke weg. En laten we gewoon eenvoudig oefenen. Je kunt dat met de kleinste beslissingen in je leven, heb ik geleerd, kun je dat doen. Moet ik die baan wel of niet aannemen? Moet ik dat huis wel of niet kopen? Ik zeg niet dat je je verstand uit moet schakelen. Maar wat is erop tegen om af en toe de tijd te nemen? Je terug te trekken met het woord van God. Met je vrouw of je man. Een broeder of zuster in de gemeente waarvan je weet dat die ook liefde heeft voor het woord. En zegt, we gaan eerst even een pas op de plaats. We gaan het woord bestuderen en met elkaar ervoor bidden. Heren, welke richting wilt u hierin dat we opgaan? En ook als gemeente ben ik ervan overtuigd, in 2025 zullen we nog voor talloze keuzes komen te staan. Hoe gaan we die aanvliegen? Vanuit ons eigen hart en de verlangens die we hebben voor deze gemeente. Kan heel goed zijn en integer. Of leren we onszelf aan om een pas op de plaats te maken en te zeggen, oh, even terug naar het woord. Jeremia had het woord ook niet meteen paraat, hè? Die zei, wacht even, ik heb u gehoord. En ik ga met de Heer in gesprek. En ik geloof dat hij zal gaan spreken. Maar ze hadden even geduld moeten hebben. En toen kwam dat woord. En dan, wat doe je er dan mee? Met die open vraag wil ik vandaag dan maar eindigen. Amen. Zullen we met elkaar danken en bidden voor het woord. Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u ons gegrepen heeft. Vrijgekocht heeft. Heer, dank u wel dat zoals we gezongen hebben, dat we de zekerheid hebben dat we uw zoons en dochters mogen zijn. En dat u nooit loslaat. Heer, en toch moeten we dan belijden dat wij zo vaak u wel loslaten. Dat we zo vaak onze eigen weg willen gaan. Dat we zo vaak, Heren, de verlangens van ons hart verwarren, Heren, met wat u spreekt door uw woord. Uw woord, Heer, dat levend is en krachtig. Heren, en dan bid ik dat u ons genadig bent. Dat iedere keer als we geneigd zijn ons eigen hart achterna te hollen, dat u zult spreken. Dat u ons terugleidt naar uw woord. En licht schijnt op dat wat in ons hart leeft. Help ons, Heer, om op die manier onze keuzes te maken. En onze weg te gaan door dit leven. Help ons, Heere, om niet ontmoedigd te raken. Als het dan soms tegen zit. Als er storm op ons pad komt. En tegenslag. Help ons, Heer, om dan niet meteen uit het veld geslagen te zijn en te denken, dan hebben we het wel mis. Maar om juist in tijden van onzekerheid en spanning iedere keer terug te gaan naar uw woord. Zodat als u terugkomt, Heer, en ik geloof dat dat snel zal zijn, dat u tegen ons zult zeggen, jullie hebben weliswaar niet foutloos, maar jullie hebben in alle oprechtheid mijn woord bewaard. Ik bid, Heer, dat dat het getuigenis zal zijn wat over ons gesproken mag worden. Over ons als persoon, individueel. En over ons als evangelische gemeente. Wees u ons genadig. In Jezus' naam. Amen.